speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de beruchte Evin-gevangenis in Iran zijn gisteravond minstens 9 mensen gewond geraakt bij een grote brand. Dat melden Iraanse staatsmedia. Op filmpjes op sociale media zijn vlammen en rook te zien. Ook klinken er geweerschoten en explosies. In de gevangenis in Teheran zitten veel politieke gevangenen, onder wie tegenstanders van het regime die bij de protesten van de afgelopen weken zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of de brand in de gevangenis in Teheran daarmee te maken heeft. Platformwerkers zoals maaltijdbezorgers en mensen die online klussen of taxiritjes aanbieden zijn over het algemeen mentaal ongezonder dan mensen die ander werk doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Deze mensen staan vaak onder grote werkdruk. Ook hebben ze vaak weinig contact met collega's, zo blijkt. De Chinese president Xi Jinping ging bij zijn openingstoespraak op het partijcongres over de kwestie Taiwan vanochtend niet verder dan eerdere uitspraken hierover. Hij onderstreepte een vreedzame hereniging na te streven met Taiwan en hij zei ook geweld nooit af te zullen zweren. Uiteindelijk wil Peking dat het eiland in 2047 is herenigd met het moederland. Dan bestaat de Volksrepubliek China 100 jaar. Het Franse leger gaat 2000 militairen uit Oekraïne opleiden. Defensieminister Le Cornu zegt in de krant Le Parisien dat de militairen bij Franse eenheden worden gestationeerd en daar trainingen krijgen in militaire logistiek en het gebruik van Franse artillerie en andere zware wapens. De regering van president Macron heeft 18 César-houwitser geleverd aan Oekraïne en daar komen nu nog eens 6 bij. Het weer nog, vooral in het noorden nog een enkele bui. Verder is het zo goed als droog met wolken en zon. En het wordt vanmiddag zo'n 17 graden. Vanavond kan er in de zuidelijke helft van het land wat regen vallen. Morgen is het wisselend bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het is dan wel erg zacht met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Goedemorgen luisteraars, zondagmorgen. Dat wil zeggen dat u kunt luisteren nu naar de kerkdienst. En dat is de kerkdienst van de vorige week zondag, uit de doopsgezinde gemeente. De voorganger daar was dominee Hans Marseille. De orgel werd bespeeld door Hans de Goede. De schriftlezingen kwamen uit de eerste, Amos 5, vers 21 tot 24. Uit het Nieuwe Testament kwam Marcus 12, vers 37b tot 44. En de preek, daar kun je wat mee. Leer maar eens de juiste verhoudingen en aanvaard en zorg dat je wat geeft. Een hele fijne kerkdienst toegewenst.
Zusters en broeders, allemaal een goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom in deze dienst waarin vandaag zal voorgaan dominee Hans Marseille. Met begeleiding op het orgel door broeder Hans de Goede. Ook hartelijk welkom. Vallende bladeren van de bomen, gedreven door een westenwind. Teken dat de herfst gaat komen. De paddenstoelen rijzen op langs het pad. De herfst komt. Koud en nat. Ik wens ons allen een mooie dienst en voor de luisteraars veel luistergenot.
Thank you. Onze levenskracht komt van God, die hemel en aarde maakt, die trouw is voor altijd en niet laat varen het werk dat hij in liefde aan ons begonnen is. En als bemoediging lees ik dan Psalm 146. Ik juich voor God vanuit het diepst van mijn hart. Ik zal God danken zolang ik leef en zingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, want als ze sterven, worden ze weer tot stof. En dan kunnen ze helemaal niets meer. Je kunt beter vertrouwen op de God van Jacob. Want die heeft hemel en aarde gemaakt en ook de zee en alles wat daarin is. God blijft trouw alle dagen van je leven. Hij helpt mensen die onderdrukt worden. Mensen die honger hebben, geeft hij te eten. Gevangenen bevrijdt hij. God laat blinden weer zien. Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind. Vreemdelingen beschermt hij. Hij helpt weduwen. Hij beschermt kinderen zonder vader. Zing mijn ziel voor God de Heer. Tot zover Psalm 146 en datzelfde lied dat zingen wij nu. En daarvan de coupletten 1, 4 en 5. Ons gebed zingen we aansluitend lied 834, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Dat is eigenlijk een gebed op muziek gezet en dat is dan ook het vervolg van wat wij bidden. Of beter gezegd, wat wij bidden is daar een inleiding op. Om de vernieuwing van God. Laat ons samen bidden. God, wij bidden om de bezieling door uw geest. We bidden meteen om het allermeest. Dat u in ons leven komt. En dat u ons aanvuurt met uw zon en uw liefde. Beziel ons door uw geest. Daarom bidden wij. Maak een nieuw begin. En wij zullen ruimte maken. En zelfs daarin vragen wij om uw bemoediging en steun. Wij bidden om een ontvankelijke houding. We weten wat we hebben. En we weten nog beter wat we kunnen verliezen. En het liefst zouden we ons daaraan vastklemmen. En hier, op deze vrije plek, op dit vrije moment, in dit uur, vragen wij om een ontvankelijke houding. Dat wij ons leven openstellen voor u. Dat wij het zullen wagen met u. Want wij weten nauwelijks of niet wie u bent en hoe dat zal zijn. En toch is daar iets van hoop. Is daar verwachting van uitzicht. Is daar de zekerheid van een nieuw begin. Zo willen wij in het leven staan. We hoeven ons verleden niet te vergeten. Dat willen wij ook bij u geborgen laten zijn. Maar juist met dat verleden, ten goede, ten kwade, vragen wij om een nieuw begin, zoiets als de glimp van een zon. Dat we ontdekken dat het levenslicht ons opnieuw gegeven is. Dat bidden wij met elkaar voor elkaar. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. onder het lied wat we net zongen staat een erg mooi spreuk van Augustinus, die ik graag aan u voorlees. Dat is dus bladzijde 1351 onder het lied Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, staat geschreven. Op de plaats waar ik was, wanneer zocht ik u daar? En u stond gewoon voor me. Maar ik was ook van mezelf weggelopen en kon mezelf niet meer vinden. Laat staan u. Dus dat je jezelf moet kennen of weten. Misschien wat te kunnen geven om God te kunnen ontmoeten. Tot zover Augustinus, dat is dan uit de middeleeuwen. De eerste Bijbellezing zal zijn uit Amos. Amos 5, dat is het vijfde hoofdstuk van Amos. En dan lezen we een heel kort fragment, namelijk vers 21 tot 24 uit Amos 5. Het vijfde hoofdstuk van Amos, te beginnen bij vers 21. En dat is een beetje het vervolg op vorige week. Vorige week waren we in Oosterend. En het was heel feestelijk, was het daar. Het is wel een beetje anders dan vroeger. Vroeger was dat sowieso een eigenlijk lege ruimte, lege kerk. Met in de banken wat verstopte zilverwerk, de instrumenten van, ik denk Concordia heet het daar toch, van de muziekvereniging. Nou zijn die banken wat opgeruimd en daar is een winkel onder de kraak gekomen en een tentoonstelling links en rechts. En het is net alsof er iets minder ruimte is dan vroeger. En alsof wij daar komen om het nog een beetje ruim te houden. Maar meer dan dat was er ook ruimte gemaakt. En dat vind ik toch wel leuk om te vertellen. Dat, tenminste zo heb ik dat, begrijp ik dat. En als ik dat verkeerd begrijp, dan krijg ik dat zeker nog vandaag te horen. Maar ik heb altijd begrepen dat de koster van vroeger daar, de organist van hier, daar ook natuurlijk graag orgel speelt. Omdat het dan een soort toch een thuisgevoel of een thuiswedstrijd is. Maar door omstandigheden ging dat niet en maakte hij plaats, dus ook hij maakte ruimte voor zijn collega Jan Kruithof. En dat is ontzettend fijn dat hij dan daar de ruimte kreeg. En daarmee waren we eigenlijk heel dicht bij het thema van die ochtend en dat was eigenlijk ruimte maken voor God. Vroeger deden mensen dat door te offeren. En het verwarrende is dat wij niet meer precies weten wat offeren is. Bij offeren denken wij aan een gave. En dan moet het wel iets kosten. Eigenlijk moet het pijn doen. Dat is eigenlijk wat de misverstand is over offeren. Dat wij erg kijken naar die pijn die het moet kosten. En om dat allemaal nog te versterken. Waar we zijn opgeschrikt door de oorlog op dit moment tussen twee christelijke volken. De Russische mensen en de Oekraïense mensen. Die vechten op dit moment met elkaar. En een Russische religieuze leider. Die had aan de ene kant uitgesproken dat hij hoopte dat de oorlog snel voorbij zou zijn. Aan de andere kant opgeroepen tot een offer. Hij had namelijk gezegd dat hij, wie zou sterven in de strijd, die zou dat zeker en zonder twijfel, boven elke twijfel verheven zelfs, als een offer mogen zien. En daarmee zouden alle vorige fouten, misstappen en misdaden ook vergeven zijn. Nou, en wij hebben toen, we zijn toen een uur eigenlijk bezig geweest met dat begrip offer. dat je daarmee niet iets wil afbetalen, maar dat je dichterbij wil komen. Eigenlijk zoals een geschenk. Een geschenk helpt je om dicht bij de jarige te komen. Een offer brengt je dicht bij God. En het kan niet zo zijn dat je met God een bondje sluit met je offer en dan vervolgens tegen de buren lelijk kunt doen. Daar is een heel leuk katholiek mopje over. Ik heb het van een katholiek gehoord en daarom durf ik het ook te vertellen. Er is een heel leuk katholiek mopje over misverstand met biecht en offer en gebed. Het is dat in elk Brabants dorp was vroeger wel een kerk. En ook een plein vaak bij dat kerk. En mensen kwamen ook langs die kerk. En vaak groeten zij dan ook het heilige plek van die kerk. Maakte een buiging of wat iets meer zei. En zo kwam in dat Brabantse dorp de plaatselijke timmerman ook langs de kerk. Met een fiets en daarop een hele grote stapel planken. Een beetje de sfeer van een jutter, maar dan schone nieuwe planken. En hij knikte en hij ging ook even naar binnen en kwam weer terug en pakte zijn fiets. En toen zei die een die dat zag, zei toen tegen die ander, mooi hè? Ja, zei die, nou kan hij gerust met zijn gestolen planken verder gaan. Nou, dit is dus het misverstand. Een katholiek grapje over het misverstand van godsdienst. Dat je met godsdienst je gedrag kunt goed praten. Nou, en datzelfde vinden we bij Amos. En dan vinden we in hoofdstuk 5 vanaf vers 21. En Amos heeft daar harde woorden voor. En die zegt het volgende. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Nee, laat liever het recht stromen. Laat het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Tot zover de profetie van Amos. Wij zingen nu hoe wij naar God toekomen. En dat is in lied 942 weergegeven door Huub Oosterhuis. We zingen couplet 1 en 3 van lied 942. Ik sta voor u in leegte en gemis. Lied 942. tweede lezing van vanmorgen komt uit Marcus 12. En dan begin ik bij 37b van Marcus hoofdstuk 12 tot aan 13. Dat is 44. Dus 37b tot 44 van hoofdstuk 12. En we zijn dan in de tent van samenkomst, we zijn dan in de tempel. En na die lezing is er collecte. Dat is onder het voorspel van lied Zoals ik ben, kom ik nabij. Dat is lied 377. En van lied 377 zingen we de oneven coupletten. Ik zal het straks nog één keer herhalen voor alle duidelijkheid. We lezen nu eerst Marcus 12, vers 37b. De talrijke aanwezigen luisteren graag naar hem. En die hem is Jezus. Tijdens zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein. En een ereplaats willen in de synagoge en aan tafel bij de feestmaaltijden. Ondertussen verslinden ze de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten. Dus Jezus zit nu in de tempel en kijkt en ziet. En keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde niet meer dan een kwadrans. Vaak zeggen ze dat dat een kwartje is. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Tot zover deze lezing uit Marcus. En voordat we zingen is het voorspel van lied 377. Daarvan zingen wij couplet 1, 3, 5 en 7. Misschien kent u die cartoon van een jongetje met een ijsje. Het is een klein jongetje en een flink ijsje. En hij loopt daar helemaal alleen en dan komt er opeens een andere jongen naartoe. Die is veel groter. En die pakt een pistool en die richt het op het hoofd van het jongetje. En die zegt, je ijsje of je leven. Waarop dat jongetje zegt, nee, dat ijsje, dat is mijn leven. Hij wil zijn ijsje niet geven. Zoals dat jongetje dat ijsje niet wil geven, zo wil deze weduwe beslist wel dat laatste muntje geven. En het zou kunnen zijn dat dat gaat in de gedachte, in het mom van of in de geest van wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Jezus geeft een rekenles. Het zijn niet de absolute getallen die tellen, maar de verhoudingen. Als je leert rekenen, dan leer je rekenen 1 op 1. Elke stoel krijgt een nieuw getal. Eigenlijk is het schrijven. Je geeft elk ding een nieuw woord. En na een poosje komen ze in aantallen op een rijtje staan. En dan krijg je absolute getallen. En dan ontstaat er een moment dat je verhoudingen krijgt. Dan eindig je met 1-op-1 relatie. Maar dan gaat het bijvoorbeeld, een recept voor 4 personen moet naar een recept voor 3 personen. En dan maak je van die absolute getallen op het pakje van de pannenkoekenmeel getallen voor een andere verhouding. En daarom is in het rekenonderwijs tegenwoordig ook een groot goed, zoals wij leerden rekenen met staardeling. Zo leren mensen van tegenwoordig rekenen met een verhoudingstabel. Ook bij Jezus gaat het in dit geval niet om de naam van het bedrag, niet om de nominale waarde, maar hoeveel je geeft van wat je hebt. Hoeveel van wat je hebt. Het zoveelste deel. Je zou het ook in procenten hebben kunnen zeggen. Gaat het om een naam van een bedrag, dan geeft de rijke altijd meer. Gaat het om de verhouding, dan gaat het om de vraag, hoeveel is dat van jouzelf? En bij die offerkist, bij het offeren, gaat het om hoe je het geeft. Hoe van harte je het geeft. Hoeveel het van jezelf is wat je geeft. En zo kijkt Jezus en rijken geven wat ze toevallig nog over hadden en niet direct nodig. En deze vrouw, deze weduwvrouw, geeft alles het geld waarvan ze nog moest leven. En er staat dan heel hard bij, ze gaf haar armoede weg. Het laatste kwartje, sommige vertalingen zeggen dat dat een lepta is. En hier lazen we net een ander. En hier komt meteen weer die kwestie van wat is nou een offer? Is dit een offer omdat het pijn moet doen? Is dit een offer omdat het wat moet kosten? Is dit een offer omdat het eigenlijk niet kan? Omdat je dit niet kunt missen? Of is dit een offer omdat het iets is dat je bij God brengt? Geef jij iets zodat je daarmee bij God komt? Dit hele verhaal wordt eigenlijk in contrast gezet, krijgt relief, krijgt diepte, doordat er net over schriftgeleerden is gesproken. Die schriftgeleerden, dat zijn om te beginnen mannen. Nou, dat is een verschil, een man en een vrouw, als ik eerlijk ben, dat is nogal een groot verschil. Je hebt natuurlijk ook mannen die een beetje op vrouwen lijken. Je hebt natuurlijk ook vrouwen die op mannen lijken. Maar als je nou een koor hebt van 100 mannen en een koor van 100 vrouwen, dat klinkt toch anders. En dat is ook niet erg, dat is alleen maar leuk. Die zien er ook anders uit. Als je een koor hebt van 100 homo-mannen en 100 hetero-mannen, dan ziet dat koor van die 100 homo-mannen er vaak toch beter uit dan van die hetero-mannen. Ja, dat is niet erg, maar dat is ook leuk. De mensen zijn verschillend. En hier hebben we verschillende mensen en die worden eigenlijk als relief gezet, als contrast tegen deze vrouw. Het zijn mannen. En die stappen toch rond over pleinen. Die zijn toch gewichtig. De manier waarop iemand loopt, dat kan zo gewichtig zijn. En dat wordt geaccentueerd door de gewaden. Dat zijn lange gewaden waarin ze rondstappen over de pleinen. En ze staan open om alle eerbewijzen te ontvangen. Dat is niet anders dan groeten. Maar je hebt mensen die kijken de hele tijd een beetje naar beneden. Maar je hebt ook mensen die staan daar voortdurend voor open. En ze zoeken de goede plek in huis van samenkomst, de synagoge, of aan tafel. Er is één ding waar ze niet gezien willen worden. En dat is wanneer ze de huizen van de weduwe opslokken. Datzelfde woord als aan tafel, wat ze aan tafel doen, waar ze lekker zitten te eten. Zo lekker zitten ze ook de huizen van de weduwe op te eten. En dat is echt heel wreed, want je moet je voorstellen, een weduwe is eigenlijk haar familie kwijt. Niet alleen haar man, maar eigenlijk ook haar familie. Die woont nog in het huis, zeg maar, van haar man. Dus dat is ook nog het laatste wat ze zo'n beetje over heeft van het verleden toen ze nog geen weduwe was. Maar dat moeten wij maar niet zien. En het is dus zo wreed dat ze met het huis van die weduwe kunnen ze vervolgens rondstappen in die lange gewaden en op de beste plek aan tafel zitten. Dus dat is ook nog een soort lesje economie dat we hier krijgen. Maar nog veel meer godsdienstpsychologie. Want die vrome uiterlijkheid van die mannen, die moet uw hebzucht en het asociale gedrag verbloemen. Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Ik vind het een hele harde uitspraak. Kun je dat wel zo hard zeggen? Het wordt al anders als je zegt, wie geeft wat hij heeft, is niet alleen je geld, maar gewoon wie je bent. Je talent. Wie geeft wat hij heeft, je tijd, is waard dat hij leeft. Maar zij wil het wel. Zij geeft wat ze heeft. Zij offert. En daarmee wil ze God nabij zijn. En dat is wel iets heel bijzonders. Want deze vrouw durft eigenlijk alles op te geven wat ze heeft aan bezit en macht. Want geld is bezit en macht. Nou had ze dat toch al bijna niet en dan geeft ze het allerlaatste ook nog op. En nu is zij volledig afhankelijk. En ze kan zich nergens meer aan vastklemmen. Maar ze is ook vrij. Want ze wil God nabij zijn. Ze is vrij voor God. Hier gebeurt iets heel bijzonders, omdat de weduwe die geholpen moet worden, die behoeftig is en kwetsbaar, die familie mist, die voorwerp is van onze zorg, die neemt hier zomaar de vrijheid en die wordt opeens heel vrijgevig en die doet een zelfstandige daad en die laat zich van haar ondernemende kant zien. Opeens is het een hele sterke, krachtige vrouw. Het blijkt zo te zijn. Waarmee wij zitten is de vraag, kan je God nabij zijn? Kunnen wij God nabij komen? Is God niet veel te groot? Aan die schriftgeleerden te zien, dan zakt ons de moed in de schoenen. Die schriftgeleerden staan eigenlijk voor ons tussen God en mens. Wij kennen God van horen zeggen via onze leraren. En dat zijn die schriftgeleerden. Dankzij hen kunnen wij op God vertrouwen. Gaan we naar de tempel om te offeren. Maar zij gaan naar de tempel om te offeren en gezien te worden. Om hun egoïsme, hun zelfzucht te verbloemen, hun misdaden. Met deze schriftgeleerden raken de mensen het zicht kwijt hoe we dicht bij God kunnen zijn. Want dat was toch de bedoeling van het offer, dat je jezelf gaf. Wat je doet met een geschenk, zo geef ik mezelf aan jou in dit geschenk. Kom ik jou dichterbij. En dat gebeurt ook met het offer. Door iets van jezelf op te geven, je macht, je tijd, maak je ruimte. Ruimte voor iets nieuws, ruimte voor iets anders, ruimte voor God. En daarom maken de mensen tijd, ruimte in de tijd. En dat is de Sabbat. Daarom maken de mensen ruimte in de ruimte, in de omgeving, op een plaats, de tent van samenkomst. En daarom geeft die weduwe haar muntje, dat is ze zelf. Wat een verschil, deze twee mensen die naast elkaar worden gezet. Met God offeren vergroot je je kans op succes, dat is één mogelijkheid. Of met offeren maak je ruimte voor God. Maar dat is nog maar één kant van het verhaal. Het is de menselijke kant van het verhaal. Want Gods kant van het verhaal is de vraag of God ons wel toelaat. Neemt God ons offer wel aan? God is zo groot, God gaat zo voorbij aan de tijd en is zo buiten alle ruimte om. God heeft ons offer niet nodig. Maar wij geloven dat God ruimte voor ons maakt, al vanaf het begin. God geeft van zijn almacht voor onze vrijheid. En daar is ruimte voor ons, daar ligt onze vrijheid. En in die ruimte neemt hij ons aan. En ik wil daar eigenlijk een beeld van geven dat heel dichtbij is. Voor mij heel dichtbij. Ons offer als een geschenk zoals we zijn, als vader en zoon. In onze gemeente was een man en die had eigenlijk alles. Die man was misschien wel, zo ging het verhaal, de rijkste man van Texel. Echt, hij had echt bijna alles. Eén ding had hij nooit gehad. De kans om zijn vader iets terug te geven. Deze man werd zeer oud. En elke keer als je bij hem kwam en hij vertelde over zijn leven, dan begon hij bij zijn vader. Maar die vader, die had niks van zijn zoon nodig. Integendeel. En die vader wilde zich ook niet klein maken voor zijn kind. Om iets te ontvangen. Integendeel. Welnu. Hoe nodig hebben wij het dat wij ontvangen worden? Dat ons offer, onze tijd, onze aandacht, onze liefde, als een geschenk wordt aanvaard. Door onze medemensen, door God. En zoals een goede vader dat van zijn zoon aanneemt, zo wordt hier het offer van deze vrouw aanvaard En Jezus is hier sprekend zijn vader. Jezus bevestigt deze vrouw in wie ze is, maar nog meer dan wie ze is, buiten haar eindigheid om. Jezus ziet hier iets van eeuwigheid. Jezus bevestigt haar in haar zelfrespect en bevrijdt haar van haar eenzaamheid als weduwe, als vrouw, als mens, in het aanvaarden van haar offer. Amen. Laat ons samen bidden en danken. Grote God, wij bidden voor deze wereld en de mensenkinderen die haar bewonen. Wij bidden voor een toekomst van vrede en recht. Voor een toekomst van vrede en recht en dagelijks brood. Wij danken u voor alle mensen die met ons samen willen leven. Wij danken u voor alle goede dingen die elke dag bij ons zijn. Die we ontvangen uit vreemde, onbekende handen en die uiteindelijk bij ons thuiskomen. Waarvoor heel wat mensen aan het werk zijn geweest. Alleen het brood al dat we eten. En de melk die we drinken. De thee en al dat lekkers wat ons bij ons op tafel staat. Wij danken u. Grote God, maak van ons dankjewel mensen. Dat wij dankjewel durven te zeggen voor al dat goede wat wij ontvangen. Maar dat wij ook dankjewel durven te ontvangen van anderen. Dat wij in die rijke wederkerigheid durven te gaan staan. Van geven en ontvangen. Van geven en het wagen om te geven en te verliezen. In de zekerheid en het vertrouwen in het geloof dat u de bron bent van alles wat wij geven. Dat die bron blijft stromen. Dat u zo voor ons wilt zijn. Dat wij leven van uw overvloed. Dat wij leven in vrijheid die door u gegeven is. dat wij het er steeds opnieuw op zullen wagen. In vreugde en met humor. Dat wij zo ook de naam van Jezus zullen dragen als medemensen. Dat we oog hebben voor wat mis is. Dat we stil durven blijven staan wie onze aandacht nodig heeft. Dat we het verdriet niet hoeven weg te poetsen. God, geef ons de tijd van leven. We danken u voor de woorden die Jezus voor ons gebeden heeft. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we nu staande ons slotlied, dat is lied 299 en u vindt het voor in uw liedboek. Even zoeken, maar het valt wel mee. Het is het, als het goed is, het derde lied voorin. Hoe heerlijk, hoe heilig als stralende zon, die allesomvattend de nacht overwon. Dat is lied 299. We zingen vier coupletten staande. Zegen ons en behoede ons. De Eeuwige doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Eeuwige verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Amen. Thank you.
het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...